Een belangrijke, brede, open vraag. Als je terugdenkt aan gisteren, waar heb je dan het meest aan gedacht? Misschien zijn het je kinderen. Misschien zijn het je kleinkinderen. Misschien is het het weer. Misschien is dat de oorlogen die op dit moment de aarde overgaan, DJ.
Hollandse Nieuwe.
Hollandse Nieuwe. Als je kijkt naar de laatste week, waar heb je dan het meeste over nagedacht?
Dat het voor de wereld is. Rotte wereld.
Aha. Vakantie hoor ik. Als je denkt aan de laatste maand, waar heb je dan het meest over nagedacht? Waar heb je het meest bij stilgestaan? Aha. Allemaal belangrijke dingen. Allemaal mooie dingen. Ik wil beginnen met een stukje schriftlezing uit Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. En daar zegt Paulus de volgende woorden. Daarom, vers 15. Omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, hou ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende wereld. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En zo begint Paulus in zijn eerste hoofdstuk aan de gemeente van Efeze, nadat hij een lofspraak heeft uitgesproken in vers 3 tot en met vers 14, waarin hij de Vader prijst en roemt en groot maakt voor alle zegeningen die wij hebben gevonden in Christus. Nadat hij dat gedaan heeft, komt hij op 3 hele belangrijke essentiële punten. En dat hebben we zojuist gelezen. Wat zijn die 3 punten? Paulus zegt, ik bid voor jullie. Ik heb gehoord van je geloof. Ik heb gehoord van je liefde onder alle heiligen. En ik hou niet op om voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. En dan het eerste wat hij zegt, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Paulus zegt hier als eerste, ik dank, maar ik bid voor jullie dat jullie echt die geest van wijsheid mogen krijgen en van openbaring om hem te kennen. Daar gaat het om in het leven. Dat is belangrijk. Om hem te kennen. En zo zeggen we natuurlijk opnieuw dat er is een verschil tussen Bijbel lezen en God kennen. Daar zit een heel groot verschil in. Natuurlijk is Bijbel lezen om God te leren kennen. Maar tussen Bijbel lezen en God kennen zit uiteindelijk nog een heel groot verschil. En dat is uiteindelijk het doel van het leven. Om God te leren kennen. Om door dat geloof, zoals Willy dat vanochtend gezegd heeft, om door geloof te leven, om hem te kennen. Want wat gebeurt er als je hem leert kennen? In al zijn facetten. Je ontmoet zijn liefde. Je ontmoet zijn wijsheid. Je ontmoet zijn vertroosting. Je ontmoet zijn aanmoediging. Je ontmoet al hetgene wat hemels is. En als dan wij onszelf laten vullen door al datgene wat hemels is, dan lopen we daar zo rond als dat kleine kindje, want mijn papa kan alles. Mijn papa geeft me wijsheid als ik dat nodig heb. Mijn papa geeft vertroosting. Mijn papa geeft aanmoediging. Mijn papa geeft dit. Mijn papa zal me nooit verlaten. Mijn papa zal me nooit loslaten. Wat zegt hij nog meer? Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Dus gelijk gerelateerd aan het kennen van God, zegt hij dat er verlichte ogen gaan zijn, verlichte ogen gaan ontstaan, verlichte ogen verdieping krijgen, om te weten wat de hoop is van zijn roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Met andere woorden, wat is de hoop van onze roeping? De hoop van onze roeping is dat wij eens en voor altijd met hem verenigd gaan worden. Openbaring 20, 21, 22, lees het eens door. Alle eerste dingen zullen voorbij gegaan zijn. Het hemelse Jeruzalem komt. De rivier des levens, om over water te spreken. De bomen die langs deze rivier staan, om over brood te spreken. Het komt inderdaad elke keer weer terug. Het levende water en het levende brood. Maar dit is nou het gebed van Paulus. Johan, Robin, DJ, iedereen, noem je eigen naam. Dit is de wil van God, dat je hem leert kennen. En dat je de hoop gaat begrijpen die dat kennen met zich meebrengt. En om te begrijpen wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is waar God ons mee wil vullen. Daarom stel ik de vraag, waar heb je gisteren aan gedacht? Waar heb je vorige week aan gedacht? Waar heb je vorige maand aan gedacht? Waar heb je het hele jaar over het meeste over nagedacht? Ik denk dat als we deze teksten gaan lezen, dat we eigenlijk ons dan, dat er eigenlijk een beeld gaat ontstaan, dat de ware gelovige, die denkt aan die hoop, die denkt aan dat hemelse. Met andere woorden, hoe vaak heb je gisteren een liedje gezongen in je eigen gedachten over de hemel? Hoe vaak heb je de laatste week gedachten overdacht? Ik ga naar de hemel toe. Dit aardse leven is maar even. Ik ga naar hem toe. Daar mag ik altijd hem loven. Daar mag ik hem altijd toezingen. Daar mag ik hem altijd groot maken. Hoe vaak heb je daar het laatste jaar aan gedacht? De maand, de 2 maanden, 3 maanden? Hoe vaak vervullen dit soort gedachten jouw innerlijke mens? Dat je ineens denkt, oh, ik ben de laatste 10 minuten ben ik al aan het zingen in mezelf over de hemel. Hoe machtig dat is, hoe mooi dat is, hoe prachtig dat is, hoe rijk dat is. En natuurlijk, dan komt het derde punt komt hier ook nog bij. En wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht die aan ons, die in hem geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus. En zo gaat hij nog verder. Dus het derde punt is, Paulus die wil dat wij vervuld worden. Dat wij een kracht in ons hebben die alles overtreffend is. En nu komen we weer even terug op die fundamentele vraag. Waar heb je nou gisteren het meeste aan gedacht? En ik stel die vraag ook aan mezelf. Waar heb ik gisteren aan gedacht? Waar heb ik vorige week allemaal aan gedacht? Ben ik alleen maar stil blijven staan bij al die politieke oneenigheid die op dit moment in Nederland allemaal plaatsvindt? We krijgen straks weer verkiezingen. Wie gaat er winnen? Gaat links winnen? Gaat rechts winnen? Ben ik daar allemaal over bezig? Ben ik allemaal bezig over die oorlogen die allemaal in onze wereld plaatsvinden? Ben ik allemaal bezig met, wij hebben geen kinderen, maar ben ik allemaal bezig met mijn kinderen en of het wel goed gaat met hun en of hun studies wel goed gaan allemaal? En of ben ik allemaal bezig met mijn kleinkinderen of het daar allemaal wel goed komt? Lieve broeders en zusters, weet je wat er dan gebeurt? Als je met al die aardse dingen bezig bent, als je aan die aardse dingen allemaal aan het denken bent, dan ga je naar beneden, dan ga je naar beneden. Je ontneemt jezelf de vrede die God beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Wat gebeurt er op het moment dat je ineens denkt van, wauw, ik heb het laatste half uur, ben ik alleen maar innerlijk bezig geweest om na te denken over die grootheid en die liefde van God, die genade van God, die vergeving van God. Wat gebeurt er dan? Dan word je als het ware de hemel ingetrokken. En ik denk dat we daar ook een connectie kunnen maken met dat Bijbelse principe dat zegt, geloof als een kind. Geloven als een kind. En degene die werkelijk gelooft als een kind, dat kan ook alleen maar als je jezelf vult met dat hemelse. Als je jezelf vult met die hoop. Als je jezelf vult met die heerlijkheid die aanstaande is. Laten we eens nagaan denken over een Bijbels karakter genaamd Abraham. Als we aan Abraham of als we bij Abraham gaan stilstaan, dan zien we natuurlijk in gelijk weer dat bijzondere mens. Abraham is op een plek ver weg verwijderd, wat toen Kanaan heette, wat toen Kanaan was. En God zegt tegen Abraham, Abraham, ik wil dat je weggaat. Ik wil dat je alles oppakt wat het jouwe is en ik wil dat je vertrekt. En uiteindelijk weten we natuurlijk dat Abraham aankomt in het land wat toen Kanaan heette. We zien dat Abraham in tenten woonde. Hij had nooit een plaats die echt van zichzelf was. We lezen die verhalen in het boek van Genesis en we zien hem zijn tent oppakken en dan gaat hij weer naar de volgende plaats. Dan pakt hij zijn tent op en dan gaat hij weer ergens anders heen. En we zien daar natuurlijk ook in een heel belangrijk principe dat het vreemdeling zijn op aarde, Dat komt in het verhaal van Abraham, komt dat heel duidelijk naar voren. En de vraag is dan natuurlijk ook even, hoe was het nou mogelijk dat Abraham elke keer weer ging verkassen? Waarom was het mogelijk dat Abraham zich elke keer weer aan het verplaatsen was? Als je dan gaat kijken naar Hebreeën hoofdstuk 11, dan zie je natuurlijk ook in het eerste vers al, waar we straks van vers 8 van gaan lezen. In vers 1 zie je al die woorden, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van dingen die men niet ziet. Dat is een hele belangrijke uitspraak. En weet je wat dat uiteindelijk laat zien? Uiteindelijk laat het zien dat het geloof in God heeft alles te maken met wat je niet kan aanraken, met wat je niet kan zien, met wat je niet kan horen. En wij leven natuurlijk in een wereld waar alles gaat over horen. Alles gaat over zien. Alles gaat over vastpakken en over vasthouden. En dat zien we dan natuurlijk gelijk weer in dat leven van Abraham. Die Abraham, die had eigenlijk niks om aan vast te houden. Hij had helemaal niks. Als hij ergens dacht dat hij ergens weer zou blijven, dan werd die tent weer opgepakt en dan ging hij weer ergens anders heen. En de vraag die we dan eigenlijk vandaag stellen is, hoe komt dat? Waarom lezen we niet over onrust in het leven van Abraham? Want als je elke keer je tent op moet gaan pakken, dat is natuurlijk wel de basis voor onrust. Kijk eens naar Hebreeën hoofdstuk 11 vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Onrust? Er was geen onrust. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde, met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Hier lezen we hele belangrijke woorden. We lezen geen onrust. We lezen geen twijfel. Maar we lezen in vers 10. Want hij verwachtte een stad met fundamenten. En zie je, als je deze tekst goed gaat bekijken, vers 8 tot en met vers 10, dan zie je dat het contrast in deze passage is ook het wonen in tenten tegenover een stad met fundamenten. Die staan tegenover elkaar. En daar zitten wij ook als het ware. Wij wonen in een plaats waar we als het ware in tenten wonen. Er gebeuren een heleboel dingen in onze levens. En we moeten weer gaan verkassen. We moeten onszelf weer gaan verplaatsen. En dat zijn niet, dan hebben we het niet altijd over letterlijke huizen, maar dan hebben we het over omstandigheden. Er komen in het leven een heleboel omstandigheden op ons af. En dan moeten we onze tent weer ergens anders gaan zetten. Er komen een heleboel omstandigheden en teleurstellingen en allerlei dingen op ons af, waardoor wij moeten gaan verkassen. Maar weet je, het mooie hier in deze tekst is dat Abraham was niet gericht op de tent op aarde. Abraham was gericht op een stad met fundamenten. En dat is zo mooi. Dat is zo bijzonder. Hij was een vreemdeling. Hij wist dat hij eigenlijk op die aarde niet zoveel te zoeken had. Het was een tijdelijke plaats. Het was maar even. En dat is voor ons ook zo belangrijk, broeders en zusters. Hebreeën 11, vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben, slechts uit de vette hebben zij die gezien en begroet en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God zich niet hen, hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. En hier zien we weer opnieuw dat mooie en krachtige beeld. De belofte hebben ze op deze aarde niet verkregen. Nakomelingen, God zou hen tot een God zijn. Maar de nakomelingen, die zouden pas een eeuwige erfenis ontvangen. In de eerste plaats natuurlijk het land Kanaan, maar in de tweede plaats de stad met fundamenten. En dan zien we, als we kijken naar vers 13, zien we drie hele belangrijke woorden. Het eerste woord wat we daar zien is dat er staat, in dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben, slechts uit de vette hebben zij die gezien en begroet en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Het eerste woord waar we even op bij willen stilstaan is het woord gezien. En het woord gezien komt van een Grieks woord en dat betekent ook letterlijk iets zien en iets weten. Iets kennen. En dat is wel heel bijzonder. Want er staat letterlijk ook in deze tekst dat zij daarop aan het wachten waren. We weten dat Hebreeën hoofdstuk 11 bestaat uit datgene wat niet gezien kon worden. Dat is de basis. En je kijkt naar Noach. Hij moest iets gaan bouwen, terwijl er nog nooit een vloed geweest was. Het had alles te maken met wat hij nog niet had gezien. Met zijn ogen, gehoord met zijn oren, betast met zijn handen. En we lezen zo dat hele hoofdstuk door. Je kijkt naar Mozes, die ook uitkeek naar de onzienlijke. Maar het mooie van dit woord is, als er staat van slechts uit de vette hebben zij dit gezien, heeft het wel degelijk te maken met hun geloof. Want in hun geloof zagen zij het wel degelijk. En dat is zo mooi, broeders en zusters, ook voor ons vandaag. Hoe realistisch is de hemel voor jou? Hoe realistisch is de heerlijkheid van de hemel voor jou? Hoe realistisch is het beeld voor jou dat je ooit God van oog tot oog gaat zien? Hoe realistisch is het beeld voor jou dat jij ooit samen met Abraham gaat zitten? Hoe realistisch is het beeld voor jou dat jij ooit samen met Paulus en Petrus gaat zitten? Hoe realistisch is dat beeld voor jou? En in Abrams geval was dat zeer realistisch. Hij had het met zijn aardse ogen niet gezien, maar met zijn geestelijke ogen zag hij het heel duidelijk. En dan komen we weer terug op die vraag. Waar heb je nou gisteren het meeste aan gedacht? Waar heb je vorige week het meeste aan gedacht? Waar heb je vorige maand het meest aan gedacht? Wat heb je gisteren gezien? Wat heb je vorige week gezien? Wat heb je vorige maand gezien? Heb je het hemelse gezien? Heb je Abraham gezien? Heb je Paulus gezien? Heb je Petrus gezien? Heb je Lydia, de purperverkoopster, gezien? Wie heb je allemaal gezien vorige week? Wie heb je vorige week allemaal ontmoet? Toen je in die hemelse sferen verkeerde. Het tweede woord wat hier heel belangrijk is, is het woord begroet. En ik lees uit de herziene Statenvertaling, dus woorden kunnen misschien ook een klein beetje verschillen. Maar in de herziene Statenvertaling wordt het woord begroet gebruikt in vers 13. En dat woord begroeten, dat heeft als basis om iets naar jezelf toe te trekken. Het komt van een Grieks woord en dat betekent verwelkomen. Alsof het al in je bezit is. Om iets te zien met je geestelijke ogen en wat je dan naar je toe trekt. Bijbelse woorden, alle woorden, hebben altijd een hele bijzondere betekenis. We hebben soms woorden in ons dagelijks gebruik waar we niet altijd weten waar die vandaan komen. Bijna alle woorden die we vandaag aan de dag gebruiken, hebben allemaal ergens een keer een achtergrond. En die zijn vaak heel bijzonder. Die zijn vaak op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. En zo is het ook met die Bijbelse woorden. Er zit soms echt een grote rijkdom in het onderzoeken van een Bijbels woord en wat dat eigenlijk in zijn basis betekent. En dan kom je weer het woord begroeten. Want in vertalingen kunnen ze ook niet altijd het preciezezelfde woord in een andere vertaling vinden. Dus wat doen ze dan? Ze gaan op zoek naar een woord wat daar zo dicht mogelijk bij komt. Maar opnieuw, het woord begroeten betekent iets naar je toe trekken. En dat zien we natuurlijk ook in ons dagelijkse leven. Iets waar je van houdt, dat trek je graag naar je toe. Iemand waar je van houdt, sluit je in je armen. Iets waar je van houdt, daar ga je heel graag naartoe. Het is vandaag in Nederland, in Assen is het TT. Dat is een motorrace. Vanochtend kwamen wij van Harderwijk richting Utrecht. Kwamen al die motorrijders aan de andere kant, kwamen allemaal langs, honderden, allemaal richting Assen. Waarom? Ze willen iets naar zich toe trekken waar ze van houden. En ze weten dat het in Assen is. Ze gaan er allemaal naartoe. En zo zie je ook weer dat het woord begroeten, dat betekent om het naar je toe te halen. Om het te overdenken. Om er dichtbij te zijn. Zo dicht mogelijk. Het derde woord wat hier gebruikt wordt is het woord zij hebben beleden. En het woord beleden betekent hetzelfde zeggen als een ander. En bij die definitie het instemmen met iets. Het betuigen van iets. Het openlijk verklaren en vrij uitspreken. Openlijk en vrij uit. Dat is wat het woord zij hebben beleden. Je komt dat bijvoorbeeld ook in het boek van Hebreeën, kom je dat tegen. Hou je belijdenis vast. Wat is die belijdenis? Dat Jezus Christus de middelaar is van het nieuwe verbond. Want die Hebreërs, of degene aan wie het boek van Hebreeën geschreven is, die werden verleid om terug te gaan naar dat Mozaïtische systeem. En de schrijver van Hebreeën zegt van, hou vast aan die belijdenis dat Jezus de middelaar is en de hoge priester van het nieuwe verbond. En zo staat er dan ook in vers 14, want wie zulke dingen zeggen, kijk eens heel goed naar vers 14, wie die dingen uit de verte begroet hebben en gezien hebben en beleden hebben, want wie zulke dingen doen, wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Dus degene die dit soort dingen doen, degene die met dit soort dingen bezig zijn, die geven te kennen, ik ben ergens naar op zoek. Met implicatie, deze plaats is niet waar ik hoor. Deze plaats is niet mijn eeuwige bestemming. Deze plaats is niet, is alleen maar tijdelijk. Deze plaats is niet eeuwig. Ik ben op zoek naar wat anders. En dat is zo mooi in dit hele principe. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Zij zijn ergens anders naar op zoek. Hun focus zit ergens anders. En dat is het mooie van als we spreken over geloof. Dat is het mooie als we spreken over het werkelijk kennen van God. Als wij die wijsheid hebben, als wij dat werkelijke Godsbeeld willen zien, als wij dat werkelijke Godsbeeld willen omarmen, als wij dat werkelijke goddelijke als onze prioriteit in onze levens maken, dan kan het eigenlijk niet anders zo zijn dat we onszelf verrassen. En zeggen, ha, ik ben het laatste uur, ben ik elke keer dat ene liedje aan het zingen in mijn hart, in mijn hoofd. Want daar ben ik mee bezig. En opnieuw, mensen, dat is wat geloof is. Geloof is bezig zijn met de dingen van boven. Colossense zegt het in een andere context. Hou je ogen gericht op het hemelse en niet op het aardse. Broeders en zusters, met deze woorden willen we elkaar aanmoedigen. Want weet je, deze wereld geeft zoveel redenen om bezig te zijn met de dingen van deze aarde. Al is het je auto niet die misschien iets nodig hebt, dan is het wel weer een kind wat ergens iets hebt wat moeilijk is. Al is het niet een kind wat moeilijk is, dan is het misschien je werk waar er een situatie is die lastig is. Als het je werk niet is, dan is het misschien wel weer je fiets. En als het je fiets niet is, dan is het je huis. En als het je huis niet is, dan is het de buren. En als het de buurman niet is, dan gaan we over de grens heen, dan is het wel de oorlog in Oekraïne en Rusland. En als dat het niet is, dan is het misschien onze ouderdom. Als het dat niet is, dan is het misschien wel weer wat anders. Mensen, en ik praat net zo hard tegen mezelf als tegen jullie, er is altijd wel iets om over na te denken. Maar we willen elkaar deze ochtend bemoedigen. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 13, als ik het goed zeg. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Broeders en zusters, laten we daar meer bij stilstaan. Laten we daar meer over mediteren. Laten we daar meer over nadenken. Laten we daar meer met elkaar over praten. Hoe vaak praten wij met elkaar over hoe zou het zijn in de hemel? Hoe vaak stellen wij de vraag van, wat betekent dat eigenlijk, eeuwigheid? Stellen wij die vragen aan elkaar van hoe zal het zijn als je de Vader zal zien? En natuurlijk zal er een stukje speculatie bij zitten, want we weten het gewoon niet helemaal. En Johannes zegt zelfs, wij weten niet wat wij zullen zijn, maar we zullen hem gelijk worden. Dat is alles wat we weten. Meer weten we niet. Maar het is niet altijd fout om daarover te dromen. Het is niet altijd fout om daarover na te denken. Het is niet fout om te zeggen, hoe zal het zijn als ik Paulus ga zien? Wat zou de eerste vraag zijn als ik Paulus zou zien die ik zou stellen? DJ, wat zou jij graag willen vragen aan Jacob? Joyce, wat zou jij weer graag willen vragen aan Hannah? Wat zou jij graag willen zeggen tegen David, als je die ooit voor het eerst gaat zien? Dat is reëel. Deze aarde is niet reëel. Want deze aarde en al zijn verlangens en al zijn behoeftes gaat allemaal voorbij. Dingen komen en dingen gaan. Moeilijke tijden komen, makkelijke tijden komen, lastige tijden komen, allerlei tijden komen. De vraag is, zijn wij bezig met dat hemelse? En als we bezig zijn met dat hemelse, dan bevinden we ons samen met Abraham. Die iets gezien heeft, begroet heeft en beleden heeft. Daar was Abraham mee bezig. Laten wij elkaar aanmoedigen om op datzelfde pad verder te gaan. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. Dat is uitstraling. Dat is een lichtje zijn in deze wereld. Dat is evangelisatie. Om na te denken en bezig te zijn met dat soort dingen. En dan zeg je collega misschien wel volgende week, Robin, waar zat jij nou net aan te denken? Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, ik was over de hemel aan het denken. Wat? De hemel? Ja, ik was aan God aan het denken. God? Ja. Dat is mijn overtuiging. Dat is mijn geloof. Deze aarde is maar tijdelijk. Evangelisatie zit soms ook in hele kleine dingen. In die getuigenis. In die ene zin. In die ene lach. In dat ene woord. Amen. Altijd.